Goedemorgen, broer, jongeren, kinderen en gasten en u die online met ons verbonden bent. Welkom in deze dienst waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit Psalm 47 en uit Handelingen 1, vers 4 tot en met 14. Het thema van de verkondiging is het Wilhelmus van Gods Koninkrijk. Er zijn een tweetal mededelingen van de kerkenraad. Damien Brokie en Jessica Wildschut hopen op 25 mei te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in onze kerk om 3:30. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Het bruidspaar hoopt te gaan wonen op de Snipstraat 106 in Veenendaal. Maandag 15 mei zijn door de kerkenraad 17 belijdeniscategorisanten toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. Het zijn Diederik Daniel Alexander Boot, Wendy de Kroon, en Wendy zal ook de heilige doop ontvangen, Jan Dirk Antoon van Eerbeek, Annegje Eerbeek van Eimeren, Heidi van Gerestein, Steven Leon van Gelder, Evert-Jan Huttinga, Evertje Elisabeth Huttinga, Hanna Marjolein de Jong, Stefan van der Maas, Annerieke Tirza van Laar, Cornelia Oudshoorn, Simone van der Kraats, Martina Cornelia Verwoerd van Kranenburg, Anne-Marie de Vries, Teunis Sander Willemsen en Aaltje Klazina Willemsen van Bezooijen. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op DV zondag 28 mei in de middagdienst, waarin dominee Van der Ree hoopt voor te gaan. In deze dienst zijn een drietal collecten. De eerste en de tweede zijn voor de kerk en de derde is voor huisvesting Pniel. De collecten kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk. En onze gasten kunnen dit nummer vinden op onze website. En eventueel kunt u een bijdrage doen in de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen. Weerklank, lied 187, vers 1, 3 en 5. En Weerklank, lied 77, vers 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u en jou een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Beter laten wij gaan zingen uit Psalm 48, daarvan het vierde en het vijfde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen en bij de volken zeer vermaard. De Heere is koning, Christus is koning en hij is naar de hemel gegaan om daar op de troon te zitten bij de Vader. En zo mogen wij hem ook eren en prijzen met Psalm 48, vers 4 en vers 5. Gemeente, wij belijden ons geloof met de kerk van de reformatie. We doen dat met zondag 18, waar wordt uitgelegd wat het betekent dat we met de apostolische geloofsbelijdenis belijden dat Jezus is opgevaren naar de hemel. En we zingen daarna uit Psalm 48, het zesde vers. Wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? En dan belijden we dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, indien zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is? Volstrekt niet. Zijn godheid kan door niets omsloten worden en is alom tegenwoordig. Daaruit volgt dat ze wel buiten zijn aangenomen mensheid is, maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich zal nemen. En ten derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover. De voorbeden en de dankzeggingen, die zullen wij aanstaande zondagmorgen doen, maar daarop wel een paar uitzonderingen. We willen in deze dienst bidden voor zuster Anneke Monteban van de Dichterslaan 175. Ze is gisteravond met pijnklachten in het ziekenhuis geweest, ook alweer teruggekeerd naar huis, maar ze vroeg voorbeden vanwege ernstige pijn. We willen ook danken dat onze broeder Wim de Bruin van de Dagbouw Ooglaan 134 weer teruggekeerd is uit het ziekenhuis en ook vanmorgen in de kerkdienst mag zijn. En wij denken aan jeugdvereniging die op weekend is en jongeren die elkaar daar ook vandaag ontmoeten en met elkaar hemelvaart zullen vieren. Laten wij bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst, een feestelijke dienst, Heren, waarop we u, de Heer Jezus Christus, als de koning van hemel en aarde mogen eren en aanbidden. Heren, dat klinkt door in de psalmen en de liederen die we zingen. Zo willen we u de eer toezingen, Heren, en u groot maken, want dat bent u waard. Heer Jezus, u kwam naar deze aarde om daarna het plan van uw Vader te lijden en te sterven en op te staan uit het graf. Opdat u zo in onze plaats zou gaan staan. Opdat u zo de weg zou openen naar het hemels koninkrijk, naar het eeuwige leven. Want Heren, wij kunnen die weg niet openleggen vanuit onszelf. Daartoe ontbreekt ons de heiligheid, de kracht, de majesteit. U hebt die wel, Heere. En Heere Jezus, u wilde u laten vernederen tot in het allerdiepst van de dood. Om van daaruit ook verhoogd te worden. Tot in de hemel, tot in de troon van uw Vader. En Heere, wij willen dan uw naam loven en prijzen. En geef dat we in deze dienst ook op die toonhoogte mogen komen. Zegent u, Heere, daartoe ook uw woord als we dat open doen en daarin lezen en daaruit willen leren, dat willen ontvangen vanmorgen in ons leven. Spreekt u tot ons hart en laat het zo mogen zijn, Heere, dat we meedoen in de lof en de aanbidding van uw grote heilige naam. Heere, u weet dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn die maken dat we daar niet in mee kunnen komen. Als in ons het ongeloof woont. Heere, wilt u ons opnieuw geboren doen worden? Wilt u met uw Heilige Geest ons dan doen omkeren? En werk zo in ons dat wij ons bekeren tot u. Opdat we in geloof u aanbidden. Heere, het kan ook zijn dat de omstandigheden maken dat we u zo moeilijk loven kunnen vanmorgen. Heere, wij bidden u, wilt u bij hen zijn die het moeilijk hebben. Die te maken hebben met ziekte. Als we pijn hebben, we willen ook in het bijzonder bidden voor onze zuster Anneke Monteban. Heere, nu ook in de afgelopen week, gisteravond nog, ze naar het ziekenhuis moest voor extra pijnbestrijding. Heere, u weet van haar omstandigheden af. Wilt u haar omringen, Heere, met uw hulp en zegen, en we bidden dat ook voor haar man Marien. Wees hen nabij. En wilt u verlichting geven van de pijn? Wilt u het zo maken dat het beter zal gaan? Heere, we leggen het in uw hand. Voor u is niets te wonderlijk. Heere Jezus, u hebt alle macht in hemel en op aarde. Heere, wij willen u bidden voor onze broeder Wim de Bruin. We danken u dat hij weer thuis is uit het ziekenhuis. En ook vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Heere, hij heeft een intense tijd meegemaakt. En we willen u danken dat u hem hebt vastgehouden. Dat u hem in het leven hebt bewaard. En we danken u, Heere, voor uw hulp en nabijheid. U komt alle eer en dank toe. Heere, wij bidden u voor de jongeren van onze gemeente, de jeugdvereniging die op hemelvaartsweekend is. Heere, wij bidden u of u hen goede dagen, goede momenten wil geven met elkaar. Onderlinge verbondenheid rondom uw woord. Onderlinge verbondenheid ook in ontspanning. Heere, wij willen u vragen of u hen uw zegen wil geven ook in deze dagen. Wij bidden u, Heere, of u met anderen wil zijn die zorgen kennen. Heere, laat toch vanmorgen iets van die glans en die heerlijkheid, die glorie waar u bent, Heer Jezus, in de hemel, ook mogen afstralen op onze aardse levens. Zodat we ons hart mogen verheffen tot u in de hemel. Heere, wij bidden u om uw zegen over heel deze wereld voor allen die samenkomen in uw naam. Heere, laat uw naam worden groot gemaakt over het rond van deze aarde. Wij bidden u of u uw zegen wil geven aan hen die een taak in deze dienst hebben. Zegent u de kinderen in de oppas, de kinderen die straks naar de parel zullen gaan en de leiding van oppas en parel. Zegent u ons in spreken, in luisteren, hier in de kerk en thuis. Hoor zo naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wie dit is? Ik heb een foto meegenomen die nog niet zo lang geleden gemaakt is. Misschien heb je er wel eens wat van gezien. Ik zie daar een vinger. Wie is dat? Ik kan het niet helemaal verstaan. De nieuwe koning van Engeland, helemaal goed. Koning Charles de Derde, zo heet hij. De nieuwe koning van Engeland. En niet zo lang geleden, anderhalve week geleden, is deze koning ook echt tot koning gekroond. Misschien heb je er wel iets van gezien, jongens en meisjes. In een heel speciale kerkdienst kreeg hij die heel mooie kroon op zijn hoofd. En hij kreeg ook die twee stokken in zijn hand. Ja, het zijn natuurlijk geen stokken, dat noem je scepters. En die laten zien dat hij de koning is. En ook zo'n mooi gouden, goudkleurige jas heeft hij aan. Nou, je kunt wel zien dat dit een heel belangrijke koning is. Zoals hij eruit ziet, dat laat dat zien. Nou was koning Charles eigenlijk voor die tijd ook al wel koning. Hij was al eerder koning geworden toen de koningin in Engeland was gestorven. Toen werd koning Charles meteen al koning in haar plaats. Maar pas nu was die speciale kerkdienst, die kroningsdienst. Toen besteeg hij de troon, zou je kunnen zeggen. En je ziet hem hier staan met al die koninklijke waardigheid, al dat mooie. Nou, vandaag is het Hemelvaartsdag. En we vieren vandaag dat de Heer Jezus ook na zijn opstanding naar de hemel is gegaan. En daar dus op de troon van de Heere God is gaan zitten. Want hij is koning. Hij was al koning geworden. Hij was altijd al koning. Maar hij was al koning toen hij was opgestaan uit het graf. Koning over de dood en over onze zonde. Die had hij overwonnen. Maar het heeft nog 40 dagen geduurd voordat de Heere Jezus ook inderdaad naar de hemel is gegaan. En met Hemelvaartsdag vieren we dat. Dat hij zo de hemel is binnengekomen en met eer en glorie en heerlijkheid is gekroond in de hemel. En hij wil ook onze koning zijn. Jou en mijn koning. Zoals een koning regeert, zo wil hij ook jou en mijn leven regeren. Dat doet hij door dat we in de Bijbel lezen en door zijn Heilige Geest. Nou, en dat de Heere God de koning is, daarover lezen we al in het Oude Testament, in Psalm 47 bijvoorbeeld. En die psalm gaan we straks zingen en die gaan we nu ook eerst met elkaar lezen. Gemeente, wij lezen Psalm 47 en daarna het Evangelie van Hemelvaart in Handelingen 1 vanaf vers 4. En na de schriftlezingen zingen we uit Psalm 47 de berijming, versen 1, 3 en 4. Psalm 47, een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen. Juich voor God met luid vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend. Een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit, de trots van Jacob die hij heeft liefgehad. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen. Zing psalmen voor onze koning, zing psalmen. Want God is koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. God regeert over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. Het tweede gedeelte lezen we dus in Handelingen 1. Vanaf vers 4 tot en met vers 14. Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met vers 14. En toen hij, Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van een weg ging, naar hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. En deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Na het amen van de preek zingen we uit Weerklanklied 189. We zingen dan de versen 1, 5 en 6. Wij luisteren naar Psalm 47, die we zojuist lazen. En in het bijzonder vers 6 tot en met 8. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingezal. Zing psalmen voor God, zing psalmen. Zing psalmen voor onze koning. Zing psalmen, want God is koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. Thema voor de preek is het Wilhelmus van Gods koninkrijk. Drietal gedachten, hij heeft overwonnen. Hij regeert en hij wordt vereerd. Gemeente, in de maand mei. De maand mei is altijd een maand waarbij we bij verschillende gelegenheden ons volkslied zingen. 4 mei, dodenherdenking. Dan wordt het Wilhelmus gezongen. Dat gebeurt ook de dag erna, 5 mei, bevrijdingsdag. En ook al even voor die dagen, eind april, 27 april, is het Koningsdag. En ook dan klinkt het Wilhelmus. Volkslied, lied dat ons als Nederlanders aan elkaar verbindt. Kinderen leren het al op school daarom. Niet alle 15 coupletten doorgaans, maar wel het eerste en het zesde couplet. Want dat lied, dat moet je natuurlijk kennen als Nederlander. Een volkslied verbindt je met elkaar. Het geeft ook, als je het met elkaar zingt, sommigen wel een bepaald gevoel. Zo van, daar hoor ik bij. Dit ben ik. Ik ben Nederlander. Geen Duitser. Geen Spanjaard. Nederlander. Dat is mijn vaderland. Dat land, dat ken ik. Daarvan spreek ik de taal. Dat land, daarvan ken ik de gebruiken, de eigenaardigheden. Ga zo maar door. Maar gemeente, waar gaat ons volkslied eigenlijk over? Want alleen al dat eerste couplet, dat kan wel verwarrend zijn. Je bent Nederlander, maar je zingt, ben ik van Duitse bloed. En een prinsen van Oranje blijf ik vrij onverveerd, de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Duits, dat zijn we toch niet? De koning van Spanje eren, dat doen we toch niet? Nou ja, gemeente, het volkslied heeft natuurlijk een historische achtergrond. Het gaat over de strijd van Willem van Oranje, de prins van Oranje, tegen de Spaanse overheersing. Een strijd die eigenlijk het begin vormt van het ontstaan van Nederland. En in die 15 coupletten gaat het over die strijd die Willem van Oranje moest voeren. En hij niet alleen, het is ook een soort geuzenlied. De watergeuzen hebben actief in die strijd meegedaan. En ja, dat is een strijd tegen de Spanjaarden. Maar Willem van Oranje wilde ook laten blijken dat hij tegen de koning van Spanje zei: wij willen eigenlijk niet tegen u, koning, strijden. Wij strijden alleen voor vrijheid, voor tolerantie, voor godsdienstvrijheid ook. En dat betekende toen een land waarin protestanten, de aanhangers van de reformatie, ook hun eigen kerken mochten hebben en hun eigen kerkdiensten mochten beleggen. En met dat de koning van Spanje, Philips II, als koning wordt erkend, wil Willem van Oranje hem dan eigenlijk ook eren. Want een koning komt eer toe. Die moet je hoog houden. Die moet je vanuit het ambt dat hij als koning bekleedt, eer en gezag toekennen. En daarmee gaat het Wilhelmus over strijd en overwinning, over regering en over verering. En daar gaat Psalm 47 ook over. Want je zou met een beetje goede wil deze psalm het Wilhelmus van Gods koninkrijk kunnen noemen. Het volkslied van Gods volk. Een lied dat ons ook vanmorgen wil verbinden. Dat je het gevoel wil geven, ja, daar hoor ik ook bij. Dit is wat me één maakt met al die anderen in deze wereld. Ja, die dat eigenlijk ook zingen, die dat ook belijden, die dat ook nazeggen. Hoe verschillend je onderling dan bent. Maar dit is het waar we elkaar vinden. Dat je een onderdaan bent van deze koning. Die hier bezongen wordt. Onderdeel van dit koninkrijk. Van dit volk. Want Psalm 47 is bij uitstek natuurlijk een psalm die we zingen met Hemelvaartsdag. En dat is ook begrijpelijk, want dan heb je je Handelingen 1 gelezen, zoals we dat net hebben gedaan. Dat de Heer Jezus voor het oog van zijn discipelen naar de hemel is gegaan, dat hij in de hemel is opgenomen. Ja, en dan zing je het aansluitend, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Nou ja, wilt u het nog toepasselijker hebben? Dat kan toch bijna niet. Het lijkt alsof Psalm 47 speciaal voor vandaag is geschreven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Deze psalm die heeft een plek in het Oude Testament. Die heeft een plek in de tempeldienst. Hij is gemaakt door de Korachieten, zo lezen we in vers 1. De tempelzangers waren dat, die waren verantwoordelijk voor de eredienst in de tempel. En ze bieden hem aan de koorleider. Het is alsof ze eigenlijk tegen de koorleider wil zeggen, nu willen we dit lied instuderen. En het volk Israël, die mag het leren. Het is ook een onderwijzing. Laten de kinderen het op school maar leren. Het volkslied van Gods volk. Want dit is wat ons verenigt. Dit is wie we zijn. Dit is wie Hij is. Onze God en Heere. Hij is de koning van alle volken. Hij regeert. En gemeente, dan is er veel nagedacht door uitleggers. Van ja, maar waar moet je die psalm nou plaatsen dan? Wanneer is die gebruikt? Want het is wel opvallend wat je hier leest. Dat er in vers 6 staat, God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Opvaren, opstijgen, verhoogd worden. Ja, wij, onze gedachten gaan dan meteen uit naar hemelvaart. Hemelvaart van de Heer Jezus. Maar waar hebben die Israëlieten nou aan gedacht? Ja, gemeente, de conclusie is eigenlijk dat we het gewoon niet precies weten. Heeft het iets te maken met een grote overwinning die ze net behaald hadden? Dat zou kunnen. En dat daarmee de eer en de macht van God opnieuw was getoond en dat ze toen zijn gaan zingen. Of moet je misschien denken, zijn er ook wel uitleggers die dat zeggen, aan de inwijding van de tempel in de tijd van Salomo. U weet wel, die prachtige tempel die Salomo had mogen bouwen. We weten dat dat een heel bijzonder gebeuren is geweest. Dat in een prachtige optocht toen de ark door de priesters de tempel werd binnengedragen. En ze gingen die tempelberg op. En je zag die ark, de troon van de Heere. En daar liep het volk omheen en daar liep het volk achter. En er was bazuingeschal. Is dat de gelegenheid geweest? Het zou kunnen. Of heeft het te maken met de inname van het land Kanaan onder Jozua. Want daar gaat het in Psalm 47 ook over. Vers 5, hij kiest voor ons erfelijk bezit uit. De trots van Jacob, die hij heeft lief gehad. Dat gaat over het land Israël. Het land Kanaan, wat veroverd is. Of wat ook in de tijd van David en Salomo tot op zijn allergrootst was geworden. Stamt de psalm uit die tijd misschien. Periode van grote bloei in Israël. We weten het niet. Het kan ook nog zijn, gemeente, en daar ga ik maar even van uit, dat deze psalm bij veel meer gelegenheden passend is geweest. En van betekenis is geweest. Zoals dat bij het volkslied ook het geval is. Dat zing je op allerlei momenten. Je zingt het op Koningsdag. Je zingt het bij de dodenherdenking, op Bevrijdingsdag. Ja, en ook nog in een stadion. Heel verschillend allemaal. En toch op een bepaalde manier passend. Want gemeente, wat duidelijk wordt in deze psalm is dat de Heere koning is. Dat is het thema. De God van Israël is de allerhoogste koning die alles in zijn hand heeft, die alles in zijn hand houdt. En hier zingen er mensen die dat met heel hun hart ook weten en willen belijden. En ze roepen anderen op om mee te doen. Om mee te zingen. Het is een aanstekelijk enthousiasme. Een aanstekelijk in God zijn. Dat is letterlijk enthousiasme. Dat weet u misschien nog vanuit het afgelopen seizoen van het thema van het jeugdwerk. Enthousiasme gezocht. Nou, hier heb je het. Dat je enthousiast bent omdat je in God bent. Je hart bij hem is. Het is de bedoeling dat je dan mee gaat doen. Tempelzangers die willen alle aanwezigen erbij betrekken. Klap in de handen. Juich voor God met vreugdezang. Vers 7. Zing psalmen. En dan staat het er wel 5 keer. Zing psalmen voor God, voor onze koning. Doe mee. Verheug je. Want de Heere is koning. Hoe is dat enthousiasme er gekomen? Dat blijde geloof. Nou, gemeente, dat is in ieder geval er gekomen doordat God de overwinning heeft gegeven. Ja, je zou verwachten dat het er zo zou staan. Je zou verwachten dat er zou staan, God heeft ons de overwinning gegeven. Wij hebben gestreden en het werd gezegend en toen hebben we gewonnen. Maar het staat er net even anders. Dus, Psalm 47 zegt dat in vers 4 zo. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Gemeente, u kunt denken aan de overwinning van het volk Israël op Amalek tijdens de woestijnreis. Die geschiedenis dat Mozes met zijn armen zegenend over het volk uitgestrekt moet staan. En zolang hij zijn armen in de lucht houdt, dan winnen de legers van Israël. Maar zodra hij ze laat zakken, ja, dan wint Amalek. En dan wordt hij ondersteund door Aaron en Hur. Om daarmee te laten zien, wij strijden en de generaals van Israël die moeten de beste tactieken uitdenken. Voor de oorlogsvoering natuurlijk. Maar het is de Heere die het eigenlijk doet. Hij heeft volken onderworpen en natieën onder onze voeten gebracht. Hij doet zijn koninkrijk komen. Ja, gemeente, zo is dat in de geschiedenis. Dwars door alles heen. En daar krijgen we vanmorgen zicht op. Daar wil hemelvaart ons ook zicht op geven. Dwars door al die gebeurtenissen heen is het God die aan het werk is. Die zijn heilsplan uitvoert. Dat zit er achter de geschiedenis van Israël. Dat is niet zomaar een geschiedenis. Maar dat is de geschiedenis van Gods heil. Heilsgeschiedenis noemen we dat. Zijn rijk dat in deze wereld komt, dat zich letterlijk, in het Oude Testament letterlijk, een plek verwerft in die volkerenwereld. Daarbij dat kleine stukje land aan de Middellandse Zee, waarvan de Heere heeft gezegd, dit is mijn land, hier mag mijn volk wonen, hier mag iets zichtbaar worden van mijn koninkrijk en mijn koningschap, dat ik koning ben. Meent de Heere God, die maakt dus eigenlijk zelf een stukje van onze aardbol vrij. Om dat af te zonderen, te heiligen, het heilige land. Geheiligd voor zijn volk. Dat hij mag kennen en mag dienen. En daarom moeten al die andere volkeren, goddeloze volkeren, die de afgoden dienen en vereren, die moeten daar wijken. Want de Heere is bezig om zijn koninkrijk te vestigen. En hij doet het te midden van wat je ook zou kunnen noemen het domein van de slang. Het domein van de duivel. Want dat is de aarde geworden na de zondeval. Het leefdomein van het kwaad, van de dood. Maar God de Schepper heeft het er niet bij laten zitten. Hij wil ons niet overlaten aan dat zelfgekozen duister. Hij doet zijn heil komen. Hij laat zijn heil komen, redding uit de duister om je te brengen naar zijn heerlijk licht, je te verheffen in zijn glorie. Hij laat het er niet bij zitten, gemeente, ten aanzien van mensen zoals u en ik, die als het aan henzelf ligt, het duister liever hebben dan het licht. Hij heeft je er gewoonweg niet voor over. En daarom voert hij zijn plan uit. Het is zijn verlangen dat ook u, dat ook jij zou zijn waar hij is. In heerlijkheid. En gemeente, dan begint het met Abraham, Isaac en Jacob. Daar begint God zijn koninkrijk te vestigen. En dan gaat het via de zonen van Jacob naar Israël, naar Kanaan. En we lezen erover in Psalm 47. De trots van Jacob staat er, dat is het land Israël. De zonen van Jacob, dat waren de stammen van Israël. En dan lijkt het helemaal mis te lopen, dan gaat het volk in ballingschap. Waar is Gods koningschap? Er is geen plek meer op de wereld waar hij wordt geëerd en gevreesd. Maar hij laat het er niet bij zitten. Want de volkeren overwinnen niet. Een rest van het volk keert terug. En dan wordt Christus geboren. Ondanks alle tegenstand, ondanks alles wat het probeert te verhinderen, moet zijn rijk komen. Anders is het immers allemaal verloren. Maar te midden van het duister schept hij het licht en in het domein van de slang wordt op een achterafje in Bethlehem de koning der koningen geboren. En de machten van de duisternisgemeente die richten al hun pijlen op hem. Dat begint al bij de kindermoord van Bethlehem. Om hem te vernietigen. Om dat rijk tegen te staan. En hij wordt verzocht in de woestijn om ten val te brengen. Het gaat naar de angst in Gethsemane. Het gaat naar het kruis op Golgotha. Maar in dat alles is de Heere koning, is Jezus koning. Blijft hij in controle. Met Jezus is geen slachtoffer. Onder de macht van de Joodse tempelwacht die hem gevangen neemt, of de Romeinse soldaten van Pilatus die hem aan het kruis spijkeren. Ja, dat is wel de buitenkant van wat we zien, een slachtoffer. Maar hij liet zich wegvoeren. Hij gaf zich vrijwillig over. God was bezig. Het was zijn plan. Hij ging lijden en sterven. En stond toen op de derde dag op uit het graf, opdat hij de koning zou zijn aan wie alles onderworpen is. Alle machten en krachten die er maar zijn, ook alle geestelijke machten en krachten die er zijn. De macht van de dood, de macht van de zonde, de macht van het kwaad, de macht van ziekte, de macht van wanhoop, de macht van ongeloof zelfs. Weet je, ze zijn verbroken door Jezus Christus. Want hij stierf als een misdadiger en het kwaad verzwolg hem, zo lijkt het. Maar hij stond op uit het graf. Hij is overwinnaar. Ja, dat gaat dus niet zonder strijd. Gods overwinning en zijn heerschappij, zijn koninkrijk, dat komt niet dan door strijd. De allerheftigste, de allerergste strijd die je bedenken kunt. Jezus heeft de strijd aangebonden met de machten van de duivel, de dood en de zonde. En hij heeft overwonnen. Hij stond op. En gemeente, daarom is Psalm 47 nou tijdloos. Want het is waar. God is koning. Hij regeert. Christus is onze koning. Hij regeert. En dat brengt ons bij het tweede. Die regering van God. Weet je, is dat eigenlijk geen grootspraak? Als de Israëlieten dat zingen in de tempel. God is koning. En ze zingen eigenlijk niet alleen maar God is koning van Israël. Nee, Psalm 47 zegt God is de koning over de hele aarde en over alle volken. Is dat grootspraak? Er is toch geen moment geweest in de geschiedenis van Israël dat het rijk van de Heere, het rijk van Israël, over de hele aarde verspreid was. Dat is er niet geweest. In de tijd van David en Salomo was het op zijn allergrootst, maar het had nog wel grenzen. En als we het vandaag zingen en zeggen, God is koning, Jezus Christus regeert. Hij getuigt het van zichzelf, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is dat grootspraak? Waar zie je het? Klopt dat wel? Gemeente, laten we eerlijk zijn. Wij zien van dat koningschap van Christus vaak maar heel weinig. Hij heeft de machten van zonde en dood overwonnen. Goed, hij heeft laten zien dat hij sterker is, oké. Maar waar? Waar zie je het? Kijk even de wereld in. En je ziet hoe zonde en dood onverminderd hun kracht laten gelden. Loop even een ziekenhuis in. Loop een begraafplaats op. Kijk het journaal. Lees de krant. Luister naar of lees maar de verhalen van mensen die zo enorm aan de grond zijn geraakt. Gewoon individuele mensen van wie het levensschip averij heeft gelopen, die op de klippen zijn gevaren. Verslavingen, seksueel misbruik, echtscheiding, psychische problemen, verscheurde relaties in families, slopende ziektes. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. U weet het wel. En dan deze psalm. God is koning over de hele aarde. En in het licht van het Nieuwe Testament, Christus heeft overwonnen. Hij regeert. Hoe dan? Regeert hij echt? Regeert hij ook in mijn leven? Ja, met die vragen lopen wij vaak rond. Maar gemeente, denk nou niet dat die vragen in Israël niet bekend waren. Dat tempelkoor zingt hier niet over Gods koningschap omdat ze dat zelf zo heel duidelijk steeds weer zien. Dat ze dat kunnen afleiden uit alle omstandigheden. En alle volkeren die worden ook niet opgeroepen om met Israël mee te gaan zingen, omdat Israël nou zo'n geweldig, voorspoedig volk is. Nee. Weet je, we mogen aannemen dat deze psalm eeuwenlang een plek heeft gehad in de tempeldienst. Als een soort volkslied van Gods volk. Maar er zullen ook heel wat momenten zijn geweest waarop je misschien heel wat anders zou hebben willen zingen. Dat God verborgen is. En er zijn psalmen die dat ook doen. Dat de machten van deze wereld steeds weer zo sterk blijken te zijn. Dat de zonde in je eigen hart steeds weer zo sterk blijkt te zijn. En je strijdt er tegen in Christus naam, maar het steekt steeds weer de kop op. En toch, gemeente, toch vieren we vandaag hemelvaart. Het kroningsfeest van Jezus Christus die overwinnaar is. En toch staan daar in de tempel de zangers, de korachieten. En ze roepen u op en ze roepen mij op. Kom, doe mee. Klap in uw handen. Juich voor deze God. Want hij is koning. En gemeente, dit is profetie. Dit is een onderwijzing. Zo staat het in vers 8. God is koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. Je moet het leren. Leren geloven. Leren zien. Ja, gemeente, daartoe wekt deze psalm ons op. Leef bij wat God zegt. Bij wat hij belooft. En ja, hij laat het ook vaak zien, maar niet altijd nog. Dat komt nog. Leef bij wat Gods eigen Zoon Jezus Christus heeft laten zien. Bij het evangelie van zijn sterven en opstanding. Ja, ook bij het evangelie van zijn wederkomst. Dat is nog belofte. Weet je, dat is de enige grond waarop je kunt zeggen, en toch is het zo. Toch mag ik het weten en geloven dat hij regeert, dat hij koning is en alles in zijn hand heeft. En dat hij zelfs voor zijn kinderen alles laat meewerken ten goede. Ik zie niet hoe. Ik zie niet waarom. Maar ik weet dit. Dat hij nooit loslaat. En dat achter alles zijn plan zit. Dat hij zijn heilsplan uitvoert in de geschiedenis. Dat hij ook mijn leven in zijn hand houdt. En dat hij dwars door alles heen zijn rijk laat komen. In het groot in deze wereld als hij terugkomt. Maar ook wil hij dat doen, gemeente, in uw, jou en mijn hart en leven. En daar gebruikt hij de omstandigheden over voor. De gebeurtenissen, de hoogte en de dieptepunten die u meemaakt. Om je ziel te vormen. Om je ertoe te bewegen hem te belijden en te eren als de Allerhoogste Koning. Hij gebruikt het om u te bewaren bij zijn woord, bij zijn belofte. Zodat het meeste wordt tot zijn eer. Meente, vertrouwt u hem erin? U begrijpt, hier wordt het natuurlijk spannend, want je kunt even goed dan zeggen, ja, de Bijbel zegt dat wel zo mooi. God is koning en Jezus is overwinnaar, maar dat is toch niet zo? Kijk eens om je heen. Meente, vertrouwt u hem erin? Vertrouwt u hem erin dat hij alles tot voltooiing brengt? Want zoals Jezus is heengegaan naar de hemel, zo zullen we hem ook zien terugkeren. Dat is wat de engelen zeggen tegen de discipelen, daar op de Olijfberg. Jezus is opeens weg, aan hun ogen onttrokken, naar de hemel. Iets waar wij als sterfelijke mensen zo niet kunnen komen. Met onze aardse lichamen, een andere dimensie. Maar dan zeggen de engelen, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En dat is voor de discipelen het zijn. We moeten hier niet naar de lucht blijven staan kijken. Is hij nou wel koning? Ik zie er niks van. Hij is er niet meer. Nee, we moeten teruggaan naar Jeruzalem. Maar niet zonder hoop. Met een belofte. En ze zijn erom gaan bidden. Ze hebben het samen verwacht. Dat de geest zal komen. Gaat Pinksteren worden. En dat Jezus terug zal komen. Zijn rijk zal komen. En onderweg daar naartoe. Bidden. En psalmen zingen tot zijn eer. Want God is koning. Hij zit op zijn heilige troon. En is hoog, zeer hoog verheven. Hij is waard om al onze lof en aanbidding te ontvangen. Dan kom ik bij het derde. Hij wordt vereerd. Gemeente, Psalm 47 roept u op om mee te doen. Om de Heere te eren. En niet maar een beetje, maar met uitbundigheid. Komt uw hart erin mee vanmorgen? Kan heel wat zijn. Dat maakt dat dat niet lukt. Wat je de blijdschap ontneemt. Het kunnen die omstandigheden zijn. Waar je zit, waarin je zit. Het kunnen de vragen en de twijfels zijn in je hart. En het kan ook zijn dat je je gewoon niet zo makkelijk uit. Dat je niet zo makkelijk meedoet van jezelf. Het kan zelfs zijn dat je helemaal niet van zingen houdt. En dan staat het hier 5 keer, zing psalmen. Of dat je op een leeftijd bent dat je het eigenlijk raar vindt om mee te zingen in de kerk. En je houdt maar liever je mond dicht. Meent u wordt uitgenodigd. En jij en de Korachieten gaan je erin voor. En ze willen je meenemen. Zing je mee. Doe je mee. Om God groot te maken. Juist Hemelvaartsdag. Daarin mag je de verbondenheid ervaren. Met datgene wat er voor Gods troon gebeurt. Met de hemel zelf. God vaart voor het oog. Met gejuich omhoog, het schel bazuingeluid, galmt Gods glorie uit. En we mogen meedoen, meezingen. Waarom zingen? Nou, omdat dat bij uitstek het middel is om God te prijzen in de Bijbel. Zingen, dat is iets unieks. Dat is namelijk dat je je hart verbindt. En dat je met je hart mee kan komen met woorden die niet van jezelf zijn. Ze zijn van een ander. Denk aan het Wilhelmus. Sommigen die weten niet eens wat ze zingen als ze het zingen. Maar het gaat ook meer dan alleen maar om de inhoud van zo'n volkslied. Als je het samen zingt, dan kun je iets voelen van die verbondenheid met elkaar. En met Nederland als land en natie, dit zijn wij. En zo was het ook als er gezongen werd in de tempel, zo mag het zijn als wij samen zingen in de gemeente. Dat verbindt je aan elkaar als het goed is. En laat je je daar dan in meenemen? Of stel je jezelf te buiten? En als je zelf niet zingen kunt, dan zingt je buurman, je buurvrouw met je mee, voor je. In je plaats misschien wel. Zodat het alsnog bij je binnenkomt. En het je alsnog aan hem verbindt. Want dat is het belangrijkste. Aan Jezus Christus zelf. Die op de heilige troon zit. En vanuit de hemel regeert. Er is alle reden, gemeente, om hem te loven en te prijzen. Want wat een heerlijkheid. Wat een glorie. Schenkt hij ons niet uit genade. Hij geeft het eeuwige leven aan een ieder die tot hem komt. En je mag zomaar komen, gemeente. Je mag buigen. Je mag hem aanbidden. Je mag zomaar meedoen. Om het te ontvangen. En laat je hart erin meekomen. Als hij aan de deur van je hart staat en klopt. Doe dan open. En zing dan maar mee. Laat hem uw koning zijn. Want het is de wonderlijke kracht van het zingen. Zoals je dat kunt ervaren als het volkslied wordt gezongen. Ja, dat het iets bij je doet. Dat je hart er opeens toch. Je had het misschien niet gedacht. Maar toch erin mee kan doen. Die wonderlijke kracht. Die maakt dat je je zomaar aan hem uitlevert. Zullen we het dan samen doen? Een lied tot eer van hem. Een kroningslied op deze kroningsdag. Kroon hem met koningskroon. Het Godslam op zijn troon. Het hemels loflied overwint in lofzang voor de Zoon. Ontwaak mijn ziel en zing van hem die voor mij stierf. Ik prijs hem als mijn eeuwige vorst, die het heil voor mij verwierf. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, zo willen we u eren. We geven u alle eer, Heere, want die komt u toe. Dwars door deze wereldgeschiedenis heen volvoert u uw plan. En dat plan, dat betekent heil, verlossing, eeuwig leven. Het is niet hopeloos. Zo kunnen we het soms wel ervaren. Als we van pool tot pool allerlei oorlogen zien. Als we zoveel leed en lijden zien in deze wereld. Wanneer we het ook zelf aan den lijve ervaren. Of in onze directe nabijheid. Met al het verdriet dat het geeft. Alle vragen die het geeft. Heren, we zingen ons er vandaag bovenuit. De oorlog wijkt van pool tot pool. Uw vrede, die zal komen, Heren. En we verwachten het met blijde verwachting, met blijde hoop. En doe ons daarin volharden, Heren. Geef dat we ook daarin ook naar elkaar zullen omzien, want het is soms moeilijk om erin mee te kunnen komen. Heere, de duivel zit ook niet stil om het zaad van twijfel in ons hart te strooien. Heere, wilt u hem geen kans geven om uw rijk te verstoren? Ja, Heere, u heeft hem immers overwonnen, hij ligt aan de ketting. En daarom, wij geven u alle eer, Heere Jezus. U die stierf, maar nu leeft. U die regeert als onze koning. Heere, zo brengen we u de lof. En laat het met ons meegaan, Heere, in ons hart. Geef dat het mag naklinken in ons binnenste. Wij danken u dat we vanmorgen hier mochten zijn als gemeente. En ons zo mochten afzonderen, ons mochten heiligen op deze plek, om al iets van dat koninkrijk te beleven samen, bij de opening van uw woord. Ga ook met ons mee, deze dag verder in. Zegent u ons daarin, als we wellicht ook nog plannen hebben, als we ontspanning zoeken. Heere, we willen u ook vragen om uw zegen daarover. Dat het ons goed mag doen. En hoor naar onze gebeden, Heere, ook in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Want wij verdienen niet dat u naar ons omziet. Wij zijn zondaren immers. U bent de heilige God die de zonde overwon door uw Zoon te zenden. Hoor ons dan in de naam van uw Zoon Jezus Christus alleen. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen als onze slotpsalm, psalm 68, daarvan het 16e vers. daarheen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.